Vanavond gaan we naar het boek Esther, waarvan ik de eerste paar versen met u wil lezen. Veel verder komen we toch niet. Dus ik lees de eerste paar versen van het boek Esther. Er staat in Esther 1, vers 1: Het geschiedde nu in de dagen van Ahasveros. Hij is de Ahasveros die regeerde van Indië af tot Amorenland toe, 127 landschappen. In die dagen, als de koning Ahasveros op de troon zijn koninkrijk zat, die op de burg Susan was, in het derde jaar zijn regering, maakte hij een maaltijd voor al zijn vorsten en zijn knechten. De macht van Perzië en Medië, de grootste heren en de oversten der landschappen waren voor zijn aangezicht. Als hij vertoonde de rijkdom der heerlijkheid zijns rijks en de kostelijkheid des sieraads zijn grootheid, vele dagen lang, 180 dagen. Tot zover. Zover denk ik toch niet te komen vanavond. Dus ik hou maar op met lezen. Eigenlijk zouden we natuurlijk eerst een overzicht moeten hebben van de geschiedenis van het boek Esther. Het is anders zo moeilijk om erover te praten. Maar het verhaal op zich is niet zo geweldig moeilijk. Het spreekt trouwens erg tot de verbeelding, het boek Esther. Omdat daarin gesproken wordt over een Joods meisje in ballingschap bij de naam Esther, die door allerlei nogal ingewikkelde omstandigheden overigens bevorderd wordt tot koningin. Dat wil zeggen, ze wordt de echtgenote van Ahasveros, de koning der Persen en Meden aan het hof in de burcht Susan. En door haar positie daar ziet zij kans om haar volk te redden, althans menselijkerwijs geredeneerd. En het is tamelijk menselijkerwijs opgeschreven in het boek Esther. Neem niet weg dat het boek Esther natuurlijk woord voor woord door God geïnspireerd is. Dat kan ook niet anders en dat zullen we wel zien ook. Maar de geschiedenis die we daar vermeld vinden is een tamelijk menselijke geschiedenis. Een geschiedenis die tot de verbeelding spreekt. Een geschiedenis ook waarbij dat Joodse meisje wat koningin wordt der Perzen, kans ziet om door haar bemiddeling haar eigen volk, de Joden namelijk, te redden van de ondergang. Het komt erop neer dat deze Esther op een of andere wijze aan het hof terechtkomt en daar bemiddelt, omdat ze op de hoogte is gebracht van een samenzwering tegen de Joden tijdens de Medo-Persische ballingschap. En ze weet alsnog bij de koning, haar echtgenoot dus, te bereiken dat die wet die eigenlijk de vernietiging van het Jodendom beveelt, dat die wet weliswaar niet wordt vernietigd, want dat kan nou helemaal niet met een Medo-Persische wet, maar dat een andere wet gerealiseerd wordt waarbij de Joden het recht krijgen zichzelf te verdedigen tegen hun uitroeiing en met positieve gevolgen. Dat is heel in kort het verhaal, maar het is natuurlijk nogal wat ingewikkelder. Maar hoe dan ook, het is een geweldig mooi verhaal om op een zonderschool te vertellen of zo, van een meisje wat in ballingschap verkeert, wat met haar volk is weggevoerd, eigenlijk dus in gevangenschap verkeert, want daar komt het eigenlijk op neer, maar dan toch de allerhoogste vrouw wordt in de hele wereld eigenlijk, en daardoor nog kans ziet om haar eigen Joodse volk overigens te redden. Wel, we kregen al een korte inleiding vanavond. Esther betekent ster, dat is waar, maar dat moet ik wel wat aan toevoegen. Esther is hetzelfde woord als ster. Het is niet helemaal de betekenis, maar het is gewoon hetzelfde woord. Met andere woorden, Esther of ster betekent hetzelfde. Deze woorden hebben dezelfde betekenis. En in die zin is Esther dus een ster. Een sterretje, zeg ik altijd maar, want als je het verkleinwoord gebruikt, dan klinkt het wat leuker, hè? Een sterretje. Een jodinnetje. Maar inderdaad, ster, dat is een van de betekenissen, hoewel dat niet de Hebreeuwse betekenis is. De Hebreeuwse betekenis is afgeleid van een werkwoord satar. Dat is hetzelfde als ons woord ster, dus satar. Een werkwoord satar, dat betekent verbergen. Het is een woord wat vele malen in de Bijbel voorkomt en dan gebruikt wordt in de eerste plaats in verband met God zelf, die zich verbergt. En verder ook wordt het in verband gebracht met de Messias van Israël die zich verbergt. En ook met Israël zelf die zich verbergt voor de Heer. En zelfs wordt het gebruikt voor Kain. Maar ik kom er nog wel even op terug. Die hele naam Esther heeft dus iets te maken met verberging. Dat is een opvallende zaak. En die betekenis moet ook wel juist zijn, omdat een van de belangrijkste kenmerken van het boek Esther is dat daar de naam des Heren niet in genoemd wordt. Je zult in het boek Esther vergeefs zoeken naar een verwijzing naar God. Laat staan naar de naam Jehovah. Die is daar niet in te vinden. En dat is dan ook een van de redenen waarom een man als Luther, die ik voorts overigens hoogelijk waardeer, maar dat een man als Luther van dit boek Esther eigenlijk vond dat het helemaal niet in de Bijbel thuis hoorde. Dat is iets wat hij vertelde over de Jacobusbrief, maar dat vertelde hij ook over het boek Esther. En deze beide Bijbelboeken hebben met elkaar gemeen dat ze specifiek Joods van karakter zijn. Ze ademen een Joodse sfeer en het boek Esther nog veel meer dan de brief van Jacobus. Het boek Esther immers, daarin vinden we de Joden, het Joodse volk, maar eigenlijk vinden we daarin de Joden voor het eerst als zodanig genoemd in de Bijbel. Het is namelijk zo dat we in de geschiedenis van Israël te maken hebben aanvankelijk dan met het zogenaamde 12 stammenrijk onder David, onder het Davidische koningshuis. Maar we weten dat na de regering van Salomo het koninkrijk van Israël verdeeld werd in twee delen, in het noordelijk en het zuidelijke rijk. Dat is heel erg genadig, omdat dat een verdeling is die overeenkomt met de verdeling van Egypte waaruit Israël was voortgekomen. Dat is interessant om daar eens even bij stil te blijven staan. Dat wil zeggen, Israël was ooit verlost geworden uit Egypte. Maar Egypte is in de Bijbel een tweevoud. Egypte is in de Bijbel Mitzrayim. En het Aim aan het eind betekent dat het er twee zijn. Mitzrayim. En dan is het algemene commentaar, dat komt omdat je Opper-Egypte en Neder-Egypte hebt en zo. En dat zal dan wel zo wezen. Maar het blijft zo dat tweevoud het kenmerk is van Egypte. En dat is weer zo omdat Egypte model staat voor de wereld. De wereld waarin wij leven. Deze zienlijke, deze dualistische wereld. Zo'n tweevoudsvorm die eindigt op Aim heet dan ook een dualis. Het is een tweevoudsvorm. Het is een beeld. In verband met Egypte is het een beeld van de dualistische wereld waarin wij leven. Dat is een wereld waar die bestaat uit tegenstellingen namelijk. En twee kenmerkt zich door tegenstelling. Vandaar dat de schrift zegt dat bij de mond van twee getuigen alle woord zal bestaan. Want als twee mensen hetzelfde zeggen, dan moet het haast wel waar wezen. Nou, als je drie hebt zeker, maar als je twee hebt dan... Want twee spreken per definitie zich tegen. Twee is verdeeldheid. Zie. En deze wereld waarin wij leven is een verdeelde wereld. Dat is ook niet zo moeilijk om te zien. Daar hoef je maar in Genesis te beginnen te lezen. Als je in het Hebreeuws begint te lezen, begint het met een 2. Met de letter B. Maar in feite is dat gewoon een 2. De eerste letter van de Bijbel. En daarna zien we ook dat God maakte de hemel en de aarde. En daarna dat er scheiding gemaakt wordt tussen wateren boven en wateren beneden. En dan komt de scheiding tussen de wateren hier beneden. En daarnaast het land. En dan komt de scheiding tussen het land en dat wat op het land groeit. Enzovoorts. Kortom, het is een heel proces van scheiding maken. Scheiding van dag en nacht, van licht en duisternis. En ook van man en vrouw, niet te vergeten. Maar het heeft allemaal zijn tegenkant. Alles is betrekkelijk. En dat noemt men dan een dualistische wereld. De wereld waarin wij leven, waarin alles zijn tegenkant heeft. Waar elke medaille zijn keerzijde heeft, om het dan eens anders te zeggen. Hè? Dan word ik uitgebeeld in de van oudsher bekende Januskop. Kent u een Januskop? Dat is een hoofd met aan beide kanten een gezicht. Dat is een Januskop. Ja. En de ene kijkt vriendelijk en de andere kijkt lelijk. Zo is het eigenlijk. Hè? Maar dat is een beeld van de wereld. We zijn het een beetje vergeten, dat soort dingen. Maar dat is de betekenis. Een beeld van de wereld met zijn twee kanten. Nou goed, het koninkrijk Israël, wat oorspronkelijk gehaald is uit Egypte, uit de dualistische wereld van Egypte, dat koninkrijk van Israël zelf wordt verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk rijk. Net als moeder Egypte, zal ik dan maar zeggen. Want de afkomst verloochent zich ook dan niet. En we krijgen dan een verdeling in de 10 stammen van het noordelijke rijk en de 2 stammen van het zuidelijke rijk. Waarbij gewoon slechts de 2 stammen worden opgenoemd. Want de 10 stammen, dat is zo'n lang verhaal. Maar de 2 stammen zijn dan de stammen van Juda en Benjamin. En een deel overigens van de stam van Levi. Maar de Levieten die waren verspreid over de andere stammen van Israël immers. En dat twee stammenrijk, het rijk van Juda, genoemd naar de stam van Juda dus. Dat werd uiteindelijk weggevoerd in de Babylonische ballingschap. Ik zal het niet helemaal precies zeggen wanneer het was. Maar dat begon eigenlijk met de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar in 606 voor onze jaartelling. Dat was niet helemaal het begin van de ballingschap, want dat was pas later, bij de tweede verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Ik meen dat het was in 597, als ik het goed heb. Maar ik weet niet zeker. Als je het zeker wil weten, moet je straks in de pauze even aan me vragen. Dan kijk ik het even na. Maar dat was de tweede keer dat Nebukadnezar Jeruzalem veroverde, omdat Jeruzalem in opstand gekomen was. En bij die gelegenheid voert hij niet enkelen van uit Israël weg, zoals de eerste keer, maar hij voert dan de meerderheid uit Israël weg. Hij laat er slechts enkele over. Je krijgt in 606 dat Jeruzalem voor het eerst ingenomen wordt en dat dan alleen de adel wordt weggehaald, zal ik maar zeggen. Daartoe hoort bijvoorbeeld Daniël, heel goed. Daniël hoort daarbij als een van de prinsen uit het huis van David. Maar goed, er werd een minderheid weggevoerd toen. Maar bij de tweede verovering van Jeruzalem werd de meerderheid van het volk weggevoerd. Daar begon officieel de ballingschap. En nog later, in 587 voor onze jaartelling, werd voor de derde keer Jeruzalem ingenomen. En bij die gelegenheid werd Jeruzalem ook verwoest. Maar het is dan al 19 jaar nadat Nebukadnezar voor het eerst de stad had ingenomen. Dus wat om het moeilijk te maken. Maar het is niet één gebeurtenis. Het is een reeks van gebeurtenissen die ze dan afspeelden. In 606 voor onze jaartelling was de eerste verovering van Jeruzalem. Daar begon de periode die in de Bijbel genoemd wordt de dienstbaarheid. De dienstbaarheid namelijk aan Babel. Daarna, bij de tweede verovering van Jeruzalem, begint de ballingschap. Want daar werd het volk weggevoerd. En in 587, bij de derde verovering van Jeruzalem, begint de periode die in de Bijbel genoemd wordt de verwoesting. De verwoesting van Jeruzalem. En al die perioden eindigen ook bij verschillende gelegenheden. Ik ga er nou niet over praten. Maar wat ik wel wil vertellen is natuurlijk, is dat dat tweestammenrijk met als hoofdstad Jeruzalem uiteindelijk werd weggevoerd in de Babylonische ballingschap. En dat de stad, en wat nog belangrijker was, dat de tempel werd verwoest. En dat is wat zo'n belangrijke rol speelt, vooral in het Jodendom, de verwoesting van de tempel. Die is wel eens meer verwoest natuurlijk, maar dit was de tempel van Salomo, eigenlijk de enige echte. Hè? Dan zeg ik het ook niet goed, want ik ken nog een hele echte tempel, maar die is een beetje dichterbij. Dat is de tempel waar wij deel van uitmaken, omdat wij zelf als gelovigen, als levende stenen, gebouwd worden tot een woonstede gods. Een tempel dus, tot een woonstede gods, maar dan in de geest staat er. Een geestelijke tempel, maar wanneer we het houden bij de stoffelijke tempel, dan is de tempel die van Salomo, en die werd in de tijd door Nebukadnezar verwoest in 587, in de dagen van de laatste koning uit het huis van Juda, namelijk Zedekia. Het gaat er nu om dat volk van het tweestammenrijk, gevormd door de stam Juda, het stammetje van Benjamin en een heel klein deel van de stam van Levi, dat volk genoemd wordt het Joodse volk. Dat zijn de Joden, want Jood wil alleen maar zeggen dat het een afstammeling is van Juda. Dat is vaak ten onrechte, omdat het ook kan zijn dat zo iemand een afstammeling is van Levi, dan wel van Benjamin. Maar samenvattend wordt het genoemd naar de belangrijkste stam, de stam die de oudste rechten heeft daarbinnen. En dat is dan de stam van Juda. En de naam Jood, dat is dan ook eigenlijk niet een naam die uit Israël zelf afkomstig is, maar die is afkomstig vanuit de ballingschap. Het heel eigenaardig is dat het Judaïsme, dat is de Joodse godsdienst zoals wij die tot vandaag kennen, zijn oorsprong vindt niet in de Bijbel, nou ik bedoel niet in de wet, en ook niet in Kanaan, maar in de ballingschap. Terwijl het volk buiten het land is. Daar vindt de Joodse godsdienst zijn oorsprong. Weliswaar zoveel mogelijk, naar men claimt, uiteraard, gebaseerd op de schriften. Maar het blijft natuurlijk zo dat de Joodse godsdienst er een is met een tempel die centraal staat. En met een tempeldienst. En waar de tempel verwoest is, is het houden van de wet volgens de voorschriften van de Bijbel zelf onmogelijk. En een van de belangrijke consequenties van de ballingschap en de verwoesting van de tempel is dat het sindsdien onmogelijk is en was om de wet te houden op de wijze zoals die in de vijf boeken van Mozes verkondigd is geworden. En vandaar dat de verwoesting van de tempel nog altijd de grootste tragiek is binnen het Jodendom. Dat is de achtergrond van alle ceremonieën die men vandaag de dag nog kent. Het is allemaal vervanging, het is allemaal surrogaat. Want, en men aarzelt ook niet om dat te zeggen, want de tempel is verwoest. Men heeft ook niet meer een paaslam. Want als er niet een tempel is, kan men ook niet een paaslam op tafel hebben. Men heeft een deel, de schenkelen, een deel van het lam, maar niet het hele lam. Bewust niet, omdat er ook geen tempel is. Dus het jodendom en het judaïsme, het joodse godsdienst, is dus eigenlijk ontstaan in de ballingschap waar geen tempel was. En in de ballingschap is dan ook de dienst in de synagoge ontstaan. De synagoge zult u in het Oude Testament vergeefs zoeken. Hij is pas uitgevonden door de joden zelf in de ballingschap. En daarna is hij blijven bestaan, ook na de terugkeer uit de ballingschap. En dat vinden we dan ook in de dagen van de Heer Jezus. Maar in de dagen van het koninkrijk van Israël of van Juda vind je geen synagoge. Dat komt daar allemaal niet voor. Dat is allemaal van latere datum. De hele synagogedienst is dus bij gebrek aan een tempel. En sommige attributen, sommige delen van de synagoge herinneren ook aan de tempel. Men kent daar bijvoorbeeld ook de ark. In de synagoge, hè? De ark. De ark was de plaats waar bijvoorbeeld de wet, het woord van God is de wet, dus twee stenen tafelen bewaard werd. En zo kent men in de synagoge een kast die dan zo genoemd wordt de ark, want daarin worden de wetrollen bewaard. Maar het is namaak, het is surrogaat. Een mooi surrogaat, ik heb er alle bewondering voor, daar gaat het niet om. Maar niettemin is dat niet een Bijbelse aangelegenheid. Daar gaat het maar om, hè? Dat moeten we wel in de gaten hebben. Bij alle respect wat ik er overigens voor heb. Maar het jodendom is dus afkomstig van de twee stammen die weggeleid werden in ballingschap en in de ballingschap niet bekend waren als Israël of iets dergelijks, maar bekend waren als Joden. Het Joodse volk afkomstig van de staat, het koninkrijk Juda, of zoals het later in het Nieuwe Testament heet, het koninkrijk Judea. En dan begrijpt u misschien waarom Joden die in Galilea woonden beschouwd werden als tweede rangs Joden. Want een Jood hoorde in Juda of in Judea, dat is hetzelfde, te wonen, uiteraard. En als een Jood niet in Judea, maar in Galilea woont, dan is dat niet in aanzien. Vandaar ook de uitspraak, kan uit Nazareth iets goeds komen? Want Nazareth bracht dan misschien de Messias voort, maar Nazareth lag in Galilea, niet in Judea. Dus volgens een orthodoxe Jood kon dat eigenlijk zo niet. En Galilea wordt dan ook genoemd Galilea der Heidenen. Om over Samaritanen nog maar niet eens te spreken. Want dat was niet Judea en bovendien waren dat geen raszuivere Joden. Ze waren wel van Israëlitische afkomst, maar vermengd met heidenen. En ze werden dus niet voor vol aangezien, althans niet in de Bijbelse dagen. En over de tegenwoordige tijd praat ik al helemaal niet, want het is mijn taak niet om daarover te praten. Maar goed, wanneer we met de geschiedenis van Esther te maken krijgen, dan komen we terecht, zoals er ook staat, in de dagen van Ahasveros. En meer speciaal in vers 3 van hoofdstuk 1, in het derde jaar van zijn regering. Dat is dan in de tijd van de inmiddels niet meer Babylonische, maar Medo-Persische ballingschap. Strikt genomen is het zo dat het derde jaar van deze Ahasveros was het jaar 483 ongeveer voor onze jaartelling. De jaren lopen niet helemaal gelijk op. De Joodse jaren en de heidense jaren, zal ik maar zeggen, die verschuiven ten opzichte van elkaar nogal eens een paar maanden. Dus we moeten het niet al te nauwkeurig nemen. Maar als we een datum moeten geven, is het jaar 483 voor onze jaartelling. En dat is dan zo'n pakweg zo'n 100 jaar nadat de ballingschap begonnen was en de tempel was verwoest, want het was in 587. Zie? Ja, ik weet wel, er wordt soms heel moeilijk gedaan over de juiste samenhang van deze dingen, maar het is nu eenmaal zo dat in 587 de tempel werd verwoest en dat in 536 men al toestemming kreeg om eventueel terug te keren naar Judea, naar Jeruzalem. Maar het blijkt dat slechts een deel van het jodendom daar gebruik van heeft gemaakt en dat het merendeel daar geen gebruik van heeft gemaakt, maar gewoon in de ballingschap gebleven is. Vandaar dat ook in de dagen van de Heere Jezus, dat was eeuwen later, ook het merendeel van het jodendom in ballingschap was. Dat wil zeggen, in verstrooiing, in de diaspora was. Vandaar dat iemand als Jacobus een brief kon schrijven aan 12 stammen in de verstrooiing, want ze waren daaruit nooit terugverzameld. Er was slechts een deel, een minderheid terugverzameld. Een minderheid van het jodendom en een heel kleine minderheid van de 10 stammen van Israël, want dat is maar een enkeling geweest. Hier en daar één, hooguit. Ik weet eigenlijk maar van één, zo uit het hoofd, die terug was gekeerd uit de ballingschap van de 10 stammen. Dat was Kijk, dat was Anna. Of Hanna. Anna, nou, dat is hetzelfde, maar Anna heet ze in het Nieuwe Testament. Dat je Simeon en Anna, immers, die bij de Heer Jezus waren in de tempel. En van Anna staat dat ze was uit de stam van Azer. En strikt genomen was ze dus eigenlijk niet eens een Jood. Geen Jodin. En ze hoorden tot een van de 10 stammen van Israël. Dat zijn officieel geen Joden. Ja, interessant. Zodat je daar Simeon en Anna hebt, een Jood, een van de 2 stammen en een van de 10 stammen, zodat je daar vertegenwoordiging hebt, eigenlijk van beide rijken en dus van heel Israël, van de 12 stammen van Israël dus eigenlijk. En nou ja, er zit nog wat meer achter, maar daar hebben we het misschien nog eens over. Maar in het algemeen is er uit die ballingschap van de 10 stammen nog steeds niemand teruggekeerd, op een enkeling na. Alleen wij verwachten de terugkeer uit die ballingschap van de 10 stammen van Israël in de toekomst. Dat wil zeggen bij de wederkomst van Christus, want dan zullen de 10 en de 2 stammen weer verenigd worden tot 1 koninkrijk, 1 kudde, 1 herder. Kortom, dat is Ezechiël 37. De 2 houten in de handen van de profeet, die samen worden weer tot 1 hout. Goed, maar dat even vanwege de achtergrond van deze geschiedenis. We komen hier dus terecht in de dagen van niet meer van Babylonische, maar van Medo-Persische ballingschap. En dat moet ik natuurlijk even uitleggen. Het is namelijk zo dat de Babylonische ballingschap, daar begon het mee. Het was Nebukadnezar, de koning van Babel, die Jeruzalem veroverde, tot 3 keer toe dus feitelijk. En hij is dus verantwoordelijk voor de ballingschap, die dan ook de Babylonische ballingschap genoemd wordt. Maar met Babel ging het wat merkwaardig. We vinden de geschiedenis daarvan in het boek Daniël. Daniël die namelijk bij een van de eerste ballingen hoorde. In Daniël vinden we namelijk vermeld dat uiteindelijk in 538 voor onze jaartelling, Babel veroverd werd door de Mede en Perzen. Door Darius de Meed, zegt het boek Daniël. In feite was het een meneer die heette Gobrias, maar je kan natuurlijk een heleboel namen dragen, vooral als je een beetje een belangrijke figuur bent. Hè? Je kunt bijvoorbeeld met de koningin getrouwd zijn, dan heb je bijvoorbeeld 9 voornamen. Zo, hè? En dat, in die dagen kon dat ook. Begrijp je dat niet? Prins Bernhard heeft immers ook zoveel voornamen. Hè? Ja, je kunt een heleboel namen dragen, dat geeft helemaal niks. Maar Darius de Meed was het volgens de Bijbel en volgens de ongewijde geschiedenis Gobrias, de bevelhebber van de legers van Kores. Hij was het die Jeruzalem veroverde op de... Babel veroverde op de Babyloniërs. En in de werken van Herodotus vind je precies vermeld hoe dat ging. Het is ook vrij algemeen bekend. Ze konden de stad namelijk niet innemen omdat hij zo goed verdedigd was. Maar aangezien de Eufraat dwars door de stad liep, had men een mooie oplossing daarvoor gevonden. Ik geloof dat ze meneer Leegwater daarbij gehaald hebben. Dat moet het Nederlander geweest zijn. Maar die hebben ze daarbij gehaald. Ze hebben namelijk een kanaal gegraven om de stad heen. Ze hebben gewoon de Eufraat afgetakt, zodat de Eufraat niet meer door de stad liep. Maar over de bedding van de Eufraat is men gewoon de stad binnengetrokken. Want dan heb je een mooie open poort waar normaal het water onderdoor ging. Maar nou er geen water was, konden de legers daar onderdoor. Dat is bijzonder handig. Leiders ontzet is er niks bij. Hè? Nou. Maar zo ongeveer is dat gegaan. Vandaar ook dat de Eufraat tegenwoordig niet meer langs Babel loopt. Ligt er een heel eind vanaf, van de ruïnes van Babel vandaan. Ze hebben gewoon de rivier omgelegd om de stad in te nemen. Dat vertel ik ook niet zomaar. Want een van de dingen die u daarbij moet onthouden, dat Babel veroverd werd op de Babyloniërs en door de Meden en Perzen. Maar dat bij die gelegenheid Babel niet verwoest werd. Er zijn heel wat schilderijen en tekeningen bekend over de verwoesting van Babel, omdat het tot de verbeelding spreekt en omdat het zo uitgebreid beschreven wordt in de Bijbel. Maar er is een misverstand in het spel. Babel is ooit veroverd door de Mede en Perzen, maar ze hebben de stad niet verwoest. En het tweede misverstand is dat de Bijbel wel spreekt over de verwoesting van Babel, maar dat dat nog steeds niet gebeurd is. Dat komt pas in de toekomst. En het derde misverstand is dat men weliswaar vandaag aan de dag de ruïnes van Babel kent. Want die staan daar nou eenmaal. Nou, die zijn ze tegenwoordig aan het herstellen. Maar Babel mag dan een ruïne geworden zijn. Maar dat is niet omdat het verwoest is. Maar gewoon omdat men het afgebroken heeft en omdat men het verlaten heeft. Men is er gewoon uitgetrokken. Men heeft een andere stad gebouwd In plaats van Babel heeft de stenen van Babel gebruikt om die andere stad te bouwen. Vandaar dat Babel een ruïne geworden is. En dat is niet kort geleden gebeurd, maar dat is gebeurd in de dagen ook nog ver voor onze jaartelling. Namelijk in de dagen van Alexander de Grote. Dat was Lex die dat gedaan heeft. Hè? Alexander de Grote die van Babel... Nee, het was zo, Alexander de Grote wilde van Babel zijn hoofdstad maken, omdat Babel toen al een verlaten stad was. En toen stierf hij. En wat zijn opvolgers gedaan hebben is van de stenen van Babel een andere stad bouwen, ergens anders. Maar vandaar dat we een ruïne kennen. En in sommige plaatsen van de oude stad Babel vind je alleen maar braakliggend land. Zelfs de stenen zijn weg, omdat het gewoon is afgebroken. Maar Babel is nooit verwoest. De profetieën omtrent de verwoesting van Babel zullen in de toekomst pas vervuld worden. En als we dan vaststellen dat Babel tegenwoordig een ruïne is, dan is de eenvoudige conclusie dat Babel dus hersteld zal worden. Maar daar zijn twee hoofdstukken in het boek Daniël die er uitgebreid over spreken. En er zijn nog meer hoofdstukken die er minder uitgebreid over spreken. Over de herbouw, namelijk het herstel van Babel in de toekomst. En misschien zal ik het nu maar meteen zeggen. Het is namelijk zo dat we in Daniël 4 en Daniël 5... twee hoofdstukken vinden die spreken over de val, niet de verwoesting, maar de val van Babel. En Babel was de hoofdstad van de wereld. En de val van Babel is dan dat Babel niet meer de hoofdstad van de wereld zou zijn. In Daniël 4 vind je namelijk de geschiedenis van de droom van Nebukadnezar over die boom waarin de vogelen des hemels nestelen. En die boom die moest afgehouden worden. Die werd ook afgehouden. En er staat dat er 7 tijden overheen zouden gaan. En dan? Ja, dan weten we het niet. Maar we weten wel dat er 1 toepassing geweest is van deze profetie op de persoon van Nebukadnezar zelf, die krankzinnig werd en na 7 tijden, er staat niet bij hoe lang dat was, maar na 7 tijden weer gezond werd en dus weer gewoon de heerschappij over zijn koninkrijk aanvaarde. En als diezelfde profetie van toepassing is op de stad zelf, en dat staat er nou eenmaal, dan betekent dus dat na 7 tijden Babel weer de hoofdstad van de wereld zou worden. Zou worden, want het is nog niet vervuld. En dat betekent dus dat het koninkrijk van Babel zou worden afgenomen, dat Babel zou ophouden de hoofdstad van de wereld te zijn, maar Babel zou alsnog na 7 tijden weer de hoofdstad van de wereld worden. Dat is ook wat je ronduit leest in Openbaring 17. Even vlug hoor, want dit is natuurlijk allemaal buiten ons onderwerp. Maar het is belangrijk voor de achtergrond. Openbaring 17, daar vinden we immers een profetie over Babel. De hoer op het scharlakenrode beest. Wie haar naam was. Hoe heette ze ook weer? Laat ik dat eerst eens lezen. Dat dacht ik niet eens aan. Maar dat, nou ik het hoofdstuk voor me heb liggen, schiet me dat er binnen. Hoe heette die hoer op het beest? Ja, 2 namen. Vers 5 is dat van Openbaring 17. Namelijk, verborgenheid. Als het Hebreeuws was, had er Satar of Esther kunnen staan. Verborgenheid, het grote Babel, de moeder der hoererij. U ziet dat verborgenheid, Satar of Esther, verband houdt met Babel in elk geval. Maar het ging mij om vers 18, het laatste vers van dit hoofdstuk, waar staat: en de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad, Babel dus, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Waarna volgt in de volgende hoofdstukken, 18 en 19, een verslag van de definitieve val van Babel, uitlopend in het binden van Satan en de aanvang van de 1000 jaren. Zodat de val van Babel de laatste gebeurtenis is voordat Satan gebonden wordt en het 1000-jarig vrederijk, om die term maar te gebruiken, begint. Zodat we verwachten in de toekomst dat Babel de hoofdstad van de wereld zal worden, dat weten ze daar misschien nog niet, maar dat is makkelijk, wij weten dat al, hè? Dat Babel de hoofdstad van de wereld zal worden. Maar dat het ook zal ophouden weer hoofdstad van de wereld te zijn, want het zal verwoest worden. Wanneer wordt Babel hoofdstad van de wereld? Wel, na 7 tijden, zegt Daniël 4, de profetie over die boom die afgehouden was. Na 7 tijden, naar de beste berekeningen die ervan bestaan, zijn die 7 tijden, zijn dat 7 maal 360 jaren, oftewel 2520 jaren. Ik doe het expres vlug hoor. Hm? Ik doe het expres vlug. Als u het later ooit precies wil weten, kom u gewoon even naar me toe. Dan zorg ik wel dat ik u een mooi schemaatje geef waar alles precies op staat. Als ik het heel goed zou moeten doen, zou ik het namelijk op het bord moeten doen. En ik heb niet eens een bord. En bovendien komt dat op een band ook weer niet over. Dus het heeft zo weinig zin om het te doen. En bovendien, heel wat mensen zijn allergisch voor getallen. Die houden hier helemaal niet van. Dus ik ben altijd wat aarzelend, wat terughoudend met dit soort werk. Maar 7 tijden waren, naar de beste berekening, 7 × 360 jaren. Dat wil zeggen 2520 jaren. En de Jehova's getuigen hebben die 2520 jaren gerekend. Vanaf het verkeerde punt en tot aan het verkeerde punt. Die hebben hem gerekend vanaf 606, de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar. Maar dat heeft niks met de verwoesting van Babel te maken. En ze hebben dat gerekend tot aan, ik meen dat het dan uitkwam in 1917 of 1918 of zo. Want daar komt het verhaal vandaan, het oorspronkelijke verhaal van de Jehova's getuigen, dat in die jaren de Heer Jezus zou weerkomen. De wederkomst van Christus zou dan plaatsgrijpen. Maar wat dat nou weer met de verwoesting van Babel te maken heeft, is mij ook niet duidelijk. Hun kennelijk ook niet. Want ik vraag ze er wel eens naar. Maar ja. Maar u ziet dat deze, de redenering en de gedachtegang, zoals die in Daniël 4 genoemd wordt, zo vreemd niet is. En ook vrij algemeen bekend. Alleen men weet over het algemeen er weinig mee aan te vangen. Dat komt omdat die 2520 jaar gerekend moeten worden. In ieder geval vanaf dat Babel ophoudt hoofdstad van de wereld te zijn, maar aangezien men dat meestal beschouwt als de verwoesting van Babel, en waarna men de verwoesting van Babel plaatst in een jaar waarin het weliswaar werd ingenomen, maar helemaal niet verwoest werd, komt dus de berekening niet meer uit. Men rekent dan 2520 jaar vanaf 538 voor onze jaartelling. Nou, dat is al om. Het had al, hè? Dat is al lang geleden, dat had al lang om moeten zijn. Vandaar dat de Jehovah's getuigen elke keer de wederkomst van Christus moeten uitstellen. Dat willen ze liever niet weten, maar dat is nu eenmaal zo. Ik ben het tel kwijtgeraakt, maar er zijn heel wat jaren genoemd in het verleden daarvoor. En elke keer is het weer anders. En achteraf is men ertoe overgegaan om de wederkomst van Christus, waarin men oorspronkelijk letterlijk geloofde, om die te vergeestelijken, om weg te redeneren, omdat het volgens hun berekening al had plaats moeten hebben, maar het had nog niet plaats gehad. En dus redeneren ze tot vandaag dat die wederkomst in geestelijke zin heeft plaatsgehad in de dagen van de Eerste Wereldoorlog. Want als de profetie niet uitkomt, ga je hem vergeestelijken. Net zo goed als dat men gezegd heeft, wij leven in het duizendjarig rijk. Maar toen het 1000 jaar om waren, heeft men gezegd, maar je moet dat geestelijk zien. Ja, dat is heel eenvoudig. Het is schokkend voor sommige mensen als ik het zo zeg. Maar zo eenvoudig is het nou eenmaal. In de eerste eeuwen van onze jaartelling geloofde men dat men leefde in het koninkrijk en dus in het 1000-jarig rijk, wat een verkeerde gedachtegang is. Maar men zegt, we leven nu in het 1000-jarig rijk. Maar toen de 1000 jaren om waren, dachten ze, nou moeten we Jeruzalem maar eens gaan bevrijden van de Turken. En toen kwamen de kruistochten op gang, want ze wilden de weg bereiden voor de wederkomst van Christus. Dat is dus niet gelukt en de Heer is ook niet gekomen. En sindsdien is 1000 jaar, het is gewoon heel lang. En men zegt 1000 betekent gewoon heel lang. Net alsof men niet verder kon tellen dan 1000, zal ik dan maar zeggen. Hè? En dan gaat men over tot vergeestelijk, omdat het niet klopt. Maar met de berekening, de redenering klopt niet. En dat is met die 2520 jaar ook zo. Ze worden niet gerekend vanaf een verwoesting van Babel, want Babel is nooit verwoest. Ze worden gerekend vanaf een val van Babel, niet in de zin van dat de muren in elkaar stortten, maar in de zin van dat Babel ophield hoofdstad van de wereld te zijn. En dat gebeurde niet in 538, want wat er toen gebeurde, is dat de Meden, namens de Meden en Persen, Babel veroverden, waarna Babel gewoon de hoofdstad bleef van het wereldrijk van die dagen. Alleen het wereldrijk was niet meer dat van de Babyloniërs, maar dat van de Meden en de Perzen. Zodat het koninkrijk der Meden en Perzen als hoofdstad had Babel. Babel bleef gewoon hoofdstad, dat is alles. Dus vanaf die tijd begint die 2520 jaar niet te tellen. Bovendien in het boek Daniël maak je die overgang mee, want op een gegeven moment, dan komen we terecht in Daniël 6, de eerste verse, waar we terecht zijn gekomen in het koninkrijk van de Meden en Perzen. Daniël 4 en 5 spreekt over de val van het Babylonische Rijk en de verovering van Babel. En in Daniël 6 komen we terecht in het koninkrijk van Darius de Meed, kortom de eerste koning van de Meden en de Perzen in die dagen. En dan blijkt Daniël gewoon aan het hof zich te bevinden. Daar was hij altijd al en daar is hij nog. Hij is nog steeds een hoge ambtenaar in het wereldrijk van die dagen. Alleen de naam van het rijk is veranderd. Het is nou dat van de Meden en de Perzen. Wanneer was dan wel de val van Babel in de zin van dat het ophield hoofdstad van de wereld te zijn? Wel, dat is nou zo aardig, dat is in 482. Dat staat in elke fatsoenlijke encyclopedie. Makkelijk hoor. In de Bijbelse handboeken staat het nergens, maar dan ook nergens. Net alsof het niet bekend is. Maar in de ongewijde literatuur staat het gewoon dat Babel ontluisterd werd, ophield hoofdstad te zijn. Ook in naam, bepaalde grote gebouwen werden afgebroken, bepaalde poorten werden afgebroken. Dat was een strafmaatregel tegen Babel. En vanaf toen was Babel een stad als alle anderen. Een vernederde stad, maar een stad als alle anderen. Geen hoofdstad meer van de wereld. Dat was in 482. En weet u wat nou zo aardig is? Dat is precies het jaar na het derde jaar van Ahasveros hier in Esther 1 vers 3. Dus waar de geschiedenis van Esther begint, daar houdt Babel op hoofdstad van de wereld te zijn. En het toneel is dan ook niet Babel, de hoofdstad van het tot dan toe van het Rijk, maar het toneel is de burg Susan in het gebied van de Meden. Dus hier raken twee punten van de geschiedenis elkaar. Op het moment dat Babel zijn macht verliest en dat de tijd van de zeven tijden van Babel ingaan, begint deze geschiedenis van Esther. En daar is natuurlijk een bepaalde samenhang in. Je zit namelijk in het Medo-Persische Rijk, wat uiteindelijk Babel heeft afgestoten. Want onder het Medo-Persische Rijk gebeurde dat, hè, dat Babel ontluisterd werd. En het is in het Medo-Persische Rijk dat Esther koningin wordt. En Babel speelt dan al geen rol. Vandaar dat we terechtkomen in de Medo-Persische ballingschap. En de Medo-Persische ballingschap is dus gewoon het vervolg op de Babylonische. En zo gaat het nog even verder. Want daarna krijgen we te maken met de zogenaamde Griekse ballingschap. Dat is een term die in verband met de Bijbelse geschiedenis eigenlijk niet tegenkomt. Omdat de Grieken, het wereldrijk van de Grieken, in de Bijbel geen rol speelt. Omdat het zich afspeelt in de dagen tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Laten we zeggen tussen Maleachi en Matthäus. Vandaar dat je hem niet tegenkomt. Maar het Griekse wereldrijk kom je natuurlijk wel degelijk tegen in de profetieën. Van Daniël met name, waar achtereenvolgens het Babylonische, het Medo-Persische en het Griekse en dan het Romeinse Rijk worden geprofeteerd. Het Jodendom spreekt dan ook over vier ballingen. Ik kom daar straks ook nog op terug. Even. Dat is namelijk in de eerste plaats de Babylonische ballingschap. Dan die van de ballingschap van de Meden en Perzen. Daarna de Griekse. Ballingschap van Javan noemen ze dat dan. Want Javan, dat is de Hebreeuwse naam voor Griekenland. Of voor het Griekse Rijk eigenlijk. Niet eens voor Griekenland, maar wel voor het Griekse Rijk. En dan de Edomitische ballingschap, en dat is de ballingschap zoals die vandaag aan de dag bestaat en ervaren wordt door het Jodendom. De Edomitische. Het Midden-Oosten is namelijk in de handen van Edom. De Arabieren dus. En vandaar dat de Edomitische ballingschap genoemd wordt. Maar goed, dat even terzijde. Ik probeer weer terug te keren naar het boek Esther, waar ik al even stil heb gestaan bij de titel van het boek. Namelijk de naam van deze dame, Esther, oftewel ster, want het is echt hetzelfde woord, maar met de betekenis van verberging. Het komt van het woord satar, het zich verbergen. Het is een belangrijk woord in het Oude Testament en eigenlijk nog meer in het Nieuwe, hoewel het dan vertaald is eerst naar het Grieks en pas dan naar het Nederlands, want wij kennen het woord als een van de sleutelwoorden van de brieven van Paulus. Namelijk in de nieuwe vertaling geheimenis en in de oude vertaling de verborgenheid. Dus dit woord, verberging, verborgenheid, dat komt van dit woord, satar. En de algemene gedachte die erachter steekt is namelijk dat God zich verbergt. En dat is de grote waarheid van het boek Esther. Dat God zich verbergt. Esther wordt dan ook vertaald met ik verberg mij of ik zal mij verbergen. Of ik ken dus nog een vertaling die heb ik ook wel eens gehoord. Dat is ik die verborgen ben. Dat is een wat vreemde, uitgebreide vertaling. Maar dat kan het inderdaad zijn. Ik verberg mij, waarbij ik niemand anders is dan God zelf uiteraard. Zoals blijkt uit de inhoud van het boek. Want wat er ontbreekt is inderdaad God. Die vind je niet. Of je moet heel goed zoeken. En dat ga ik straks nog even doen. Maar als je het gewoon doorleest, in het Nederlands of in het Hebreeuws, dat maakt niet uit, dan kom je de naam van de Heer niet tegen. God speelt daarin geen rol. En vandaar dat sommigen zeggen, het hoort niet in de Bijbel thuis, want hoe kan een verhaal wat niet over God gaat, nou in de Bijbel thuis horen? Maar het hoort er wel in thuis. En dat komt omdat in het boek Esther eigenlijk de aard van deze wereld, van de wereld waarin wij leven, wordt medegedeeld. Waarbij tegelijkertijd wordt medegedeeld dat God wel degelijk actief is, hoewel hij zich verbergt. Hij doet wel degelijk wat. Het gaat wel degelijk zoals hij het zich wenst. Alleen hij leidt die dingen vanuit het verborgene. Dat is waar in de geschiedenis van Esther. Dat is waar in de dagen van de ballingschap van Israël. Dat is nog veel meer waar in onze tegenwoordige bedeling. De bedeling van de verborgenheid, want zo heet die in Efeze 3. Maar het is het allermeest waar gewoon in de hele heilshistorie. Het is een beeld van de wereld, de schepping zoals wij die kennen als zodanig. De wereld zoals wij hem kennen, waarvan we weten dat er een God is, dat er een schepper is. Maar het meest merkwaardige daarvan is dat hij zich verbergt. O zeker, hij openbaart zich in zijn woord. Maar voor sommigen zou het een opluchting zijn om eens te horen zeggen dat hij zich niet openbaart in zijn woord, maar dat hij zich verbergt in zijn woord. Want er zijn er die er heel wat moeite mee hebben om hem in zijn woord te vinden. Nou, daar zit dus mijn vraag aan te kijken. Maar zo is het toch. Sommige mensen vragen dan, waarom is het allemaal zo moeilijk te vinden? Nou, dat komt omdat God zich verbergt. Alleen wie hem zoeken, zullen hem vinden. Wie hem niet zoeken, zullen hem niet vinden ook. In het algemeen kunnen we in de Bijbel vinden dat als God zich al met de mens bezighield, dan was dat tamelijk verborgen. Dat wil zeggen, hij openbaarde zich wel aan deze of geen, of soms aan een heel volk, maar dan altijd nog maar aan één volk en niet aan al die andere volken. Hij openbaarde zich aan Abraham en niet aan al die andere mensen. En dan wonen we er nog wel meer in Ur, zal ik maar zeggen. Begrijp je wel? Dus het blijft zo dat hoewel God zich openbaart, dat hij in het algemeen zich verbergt. Dat is een algemeen kenmerk van God. Dat hangt samen met het feit dat God geest is. En geest wordt van nature per definitie niet gezien. Geest is dat wat er wel is, waarvan je de uitwerking kunt zien, maar wat je op zichzelf niet kunt zien. Je kunt het alleen concluderen. Weet je wel, de wind waait waarheen hij wil. De geest staat er eigenlijk, hè? De wind of de geest waait waarheen hij wil. Ja, je hoort zijn geluid, je ziet de boomtoppen bewegen, zal ik dan maar zeggen. Dus je weet dat het er is, maar je kunt de wind zelf niet zien. Alleen de uitwerking ervan. En zo is het met God ook, je kunt hem niet zien. Per definitie verbergt hij zich, maar hij is wel degelijk actief. En ook in de geschiedenis van Esther, in het boek Esther, kun je zien wat God doet. Alleen, hij doet het in het verborgene. En als iemand niet wil geloven dat het God was die het deed, dan hoeft hij dat ook niet. Want zo in het verborgene werkt God. Er is namelijk een... Ik praat maar net weg. Het is allemaal ter inleiding, hoor. Het zal wel tot de volgende keer duren voordat ik echt met vers 1 begin. Maar die achtergronden, die gedachtegangen moet je leren verstaan. Hè? Dus ik praat maar net weg. Wat we namelijk moeten leren is dat natuurlijk Israël in ballingschap geweest is. Ik noemde net vier ballingschappen, de vier die Israël zelf altijd noemt namelijk. Ik dacht dat als we de Bijbelse gedachtegang volgden, dat we dan nog tot andere reeks konden komen. Je kunt namelijk ook beginnen te tellen bij Egypte. De Egyptische ballingschap, de slavernij van Israël in Egypte. En eigenlijk is het dus zo dat Israël de grootste tijd van haar geschiedenis in ballingschap geweest is. Ver en ver uit de grootste tijd. En zelfs de dagen dat ze niet in ballingschap was, dan nog werd het vaak onderdrukt in het land zelf. Maar het merendeel van de geschiedenis van Israël is een geschiedenis van vreemdelingschappen. Dat is het woord wat komt uit de mond van de stamvader van Israël, Jacob namelijk, die gevraagd werd naar zijn leeftijd en die toen zei tegen farao: de jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130. En hij vond het meer dan zat. Ja, zo zei hij het ook namelijk. Het hoefde van hem allemaal niet zo nodig meer. 130 jaar vreemdeling zijn is zo'n lolletje niet, 1 jaar al niet, laat staan 130 jaar. Hè? Maar de geschiedenis van Jacob is model voor de geschiedenis van Israël. Het is een geschiedenis van vreemdelingschap. Maar nu de vraag. Wij weten nu dat Israël in ballingschap was. En je kunt vragen waarom was Israël in ballingschap. En dan zeggen we dat komt omdat ze de Heer hun God ongehoorzaam was. Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Maar dan nog, waarom op die manier? En waarom wordt die ballingschap steeds weer hersteld? Waarom speelt die ballingschap zo'n overwegende rol in de geschiedenis van Israël? Wel heel eenvoudig, omdat God aan Israël zijn wegen bekend maakt. De geschiedenis van Israël is namelijk een uitbeelding in de historie. Een uitbeelding van de geschiedenis van de schepping als zodanig. Van de wereld waarin wij leven. Niet alleen Israël is in ballingschap, meestal, en dus eigenlijk altijd. Maar de hele wereld, de hele schepping is in ballingschap. Niet alleen Israël is in ballingschap, Adam was dat al. Trouwens, bij Adam, ik begin gewoon vooraan, maar daar heb je het al, Adam die is eerst in de hof. En hij is nog maar nauwelijks, zal ik maar zeggen, of hij wordt er al uitgestuurd. En hij is er nog steeds niet weer in terug, zodat de geschiedenis van de mensheid zelf een geschiedenis is van ballingschap. Hoe schrijf je dat nou zo gauw op, hè? Ja. Ja. Ja, Steno, dat is het beste. Nou, maar in ieder geval, iedereen weet dat de mens altijd op zoek is naar zijn eigen plek. Naar de plaats waar hij thuis hoort. Ik bedoel niet alleen geografisch. Naar de plaats waar hij thuis hoort. Ik bedoel niet alleen geografisch, niet alleen op aarde, maar gewoon helemaal in het algemeen. Hij zoekt naar zijn identiteit, naar de plaats waarop hij thuis is. Niet omdat het zijn eigendom is, maar omdat hij zich daar thuis voelt. Omdat hij daar rust heeft, zal ik dan maar zeggen. En dat is nou precies wat de mens ontbreekt. Adam werd uit zijn huis verdreven meteen. Kain, de overlevende zoon van Adam, daar gebeurt precies hetzelfde mee. En nou ga ik hem wel opzoeken. Ik was net al onderweg, maar nou doe ik het zeker. Ga ik naar Kain namelijk. In Genesis. Ja, moet ergens voorin zijn, hè? Ja. In Genesis 13. Nee, ik ga wat eerder beginnen. In vers 10 begin ik. In Genesis 4 vers 10. Genesis 4 vers 10. Daar staat dat de Heere zeide tot Kain: wat hebt gij gedaan? Daar is een stem des bloeds van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. En u kent de geschiedenis. Kain had zojuist zijn broer gedood. En dan staat er dat de Heer verder zegt in vers 11 tot Kain: en nu zijt gij vervloekt van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. Nou, dat is ballingschap. Gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. Ik weet niet of u de geschiedenis kent, de legende kent van de wandelende Jood. Kent u die? Die heet Ahasveros. De wandelende Jood heet Ahasveros. Dat is gek, want het is eigenlijk een naam van de koning der Perzen, Ahasveros. Maar de legende van de wandelende Jood is de legende over een Jood die maar zwerft enzovoort, hè, die zijn thuis niet heeft. De legende van de wandelende Jood. Maar het eigenaardige is dat die wandelende Jood, die zou niet moeten heten Ahasveros, die zou moeten heten Kain. Dat is trouwens direct verwant met de naam Kanaan. En Kana natuurlijk, maar dat is wat moeilijk te maken. Maar zwervende en dolende zou Kain zijn op de aarde. En ik heb vroeger thuis al geleerd dat Kain eigenlijk gewoon een beeld is van Israël. Dat haar broer, of die zijn broer zou ik het ook zeggen, gedood heeft. En die broer is uiteraard Christus, de Heer Jezus, de Messias, ja. En als je dat even weet, als je even dat, dan moet je leren twee dingen, twee gedachten tegelijk te ontwikkelen. Naast elkaar. Dat moet je echt leren hoor, dat is typologie. Hè? Twee gedachten vasthouden. Eén met Kain en één in verband met Israël. En dan moet je weer eens lezen. Gij zult zwerven. Oh, dan begin ik weer, van tevoren, vooraan. Hè? Wat hebt gij gedaan, vers 10? Daar is een stem des bloeds van uw broeder. En dan moet je broeder met een hoofdletter schrijven. Hè? Daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. En dan lees alsof het ook tot Israël gezegd wordt, hè? Na de kruisiging. En dan staat er, als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. En Israël zeide tot de Heere, mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Er was een moordenaar aan het kruis. En die vroeg gewoon of de Heer hem wilde gedenken in zijn koninkrijk. En zijn zonden werden hem zo vergeven. En hier is ook een moordenaar. En die zegt, mijn zon, misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Voelt u? Het gewicht wat eraan hangt. Dat gewicht is het gewicht van niet het bloed van Abel, maar het bloed van degene van wie Abel een beeld is, namelijk van de Heer Jezus Christus. En dan staat er dat Kain zegt tot de Heer, zie, vers 14, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem. Uit het land dus eigenlijk, hè? Uit Palestina zullen we maar zeggen, uit Canaan. Gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En nou daarom zocht ik het op. Want hier staat voor de eerste keer dit woord Satar. Dat is de eerste keer dat in de Bijbel voorkomt. Esther dus. Ik zal voor uw aangezicht Satar verborgen zijn. En ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Nou, in de mond van het Jodendom staat alleszins begrijpelijk. In de mond van Kain niet. Bovendien, hoeveel mensen leefden er eigenlijk toen Kain dit zei? Het was nog zijn familie ook. He? Maar in de mond van Israël is het heel wat begrijpelijker al. En dan staat er toch, de Heer zeide tot hem, daarom al wie Kain doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. Al wie Israël doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. Dus ook. He? En de Heer stelde een teken aan Kain, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. Enzovoort. Waarna we krijgen dat Kain zich ergens vestigt, trouwt, kinderen krijgt, achtereenvolgens. En de achtereenvolgende generaties die hier genoemd worden, zijn achtereenvolgens uitbeeldingen van de geschiedenis van Israël. Van bepaalde fasen uit de geschiedenis van Israël. Ik ga er niet dieper op in. Ik probeer alleen te laten zien dat als je deze dingen leest in de schrift, dat ze niet één betekenis hebben, maar vele. Of laat ik het anders zeggen, ze hebben één betekenis, maar dat is een heel diepe. En daarna, meer aan de oppervlakte, heeft het vele toepassingen. En als je dat begrijpt, dan begrijp je ook hoe Paulus bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament zomaar een tekst zomaar ergens uit het Oude Testament kan grijpen en toepast op de gemeente. Dat is niet de enige toepassing, dat is één van de vele. Waarom? Omdat het principes zijn die in het Oude Testament ons geïllustreerd worden. Principes die overal, en door alle tijden heen op verschillende plaatsen worden toegepast. En hier in Genesis krijg je meteen te maken met het principe van ballingschap. Want niet slechts Israël is in ballingschap, het is niet een specifiek Joods begrip. De hele wereld, de hele schepping is feitelijk in ballingschap. Is in den vreemde, is verdwaald, vindt zich niet thuis. En de schepper is degene die zich in de ballingschap verbergt. Hij is er niet. Hij is er wel, maar we weten niet precies hoe of waar enzovoorts. Hè? Hij verbergt zich. En daarom het begrip verberging en ballingschap, dat hoort bij elkaar. Niet alleen in verband met Israël, niet alleen in verband met Kain, maar in verband met alle volken door alle tijden heen. En zelfs op een speciale manier in verband met de gemeente. Want ook van ons wordt gezegd dat wij gevankelijk zijn weggevoerd, in de gevangenis zitten. Gevangenen zijn van Christus Jezus, afgezonderd zijn uit deze wereld. Vader en moeder, huis en land en alles hebben verlaten. Kortom, we zijn in ballingschap uit deze wereld getrokken. Uit het land wat van nature ons thuis was, zal ik maar zeggen. We zijn op een andere plek gekomen. En de bedeling waarin dit gebeurt, heet de bedeling van de verborgenheid. Waarin geleerd wordt dat God zijn aangezicht heeft verborgen voor de wereld, voor Israël en in zekere zin ook voor ons. Maar in de andere zin is het natuurlijk zo dat hij zich aan ons openbaart. Maar ook dat gebeurt in het verborgene. Dus we moeten leren dat die begrippen ballingschap en verberging, dat die bij elkaar horen. Als men in ballingschap is, dan is men alles kwijt. Dan kun je niet zomaar naar het huis des Heren gaan om van aangezicht tot aangezicht tegenover de Heer te staan en met hem te spreken in de tempel, zoals dat bij Israël gebeurde. Maar daar is de tempel niet meer, daar ben je huis kwijt en dan kun je alleen nog maar het raam openzetten in de richting van Jeruzalem, zoals Daniel dat deed enzovoorts. Dat kan ook, maar niet weer met groot heimwee naar huis. Nou, en dat is eigenlijk een schildering, niet alleen van de gelovigen, maar het is een verschildering van de natuurlijke mens. Die zijn thuis kwijt is, die daarnaar op zoek is en die men maakt elkaar wijs waar men het dan zou moeten vinden, maar men vindt het nergens, want we zijn in ballingschap en God verbergt zich. En dat is wat uitgebeeld wordt in de geschiedenis van Israël. En vervolgens zou je kunnen zeggen dat de geschiedenis van Israël weer wordt uitgebeeld in de geschiedenis van Esther. Dan heb je dus al drie parallellen, de geschiedenis van Esther, de geschiedenis van Israël en de geschiedenis van de mensheid in het algemeen. En dan heb ik het nog niet eens speciaal over de geschiedenis van de gemeente daarnaast, want dat neemt er nog een aparte plaats in. Maar je moet dus in de gaten houden dat die hele situatie van Esther, waarbij er van alles gebeurt, wat uiteindelijk dan toch ten goede keert, zonder dat de Heer daar aanwijsbaar aanwezig is, dat die hele geschiedenis een uitbeelding is van dat wat vandaag aan de dag gebeurt in deze tegenwoordige wereld. God is er wel, hij handelt ook wel, maar in het verborgen en op een bijzondere wijze. Nou, ik dacht dat dat voldoende was even, want het is de tijd voor onze pauze. We waren even verdwaald naar Genesis 4, naar Kaïn. Die ook al zwervende en dolende was, dus als het ware in ballingschap ging. Waarbij gezegd wordt dat hij voor het aangezicht van de Heere verborgen zou zijn. Dat is vers 14. Dat is meteen de eerste keer ook dat het begrip satar of verbergen genoemd wordt in de Bijbel. En ik wijs er meteen op dat die verberging altijd naar twee kanten werkt. Dat zijn wij ons niet altijd bewust, maar in de Bijbel en in het Hebreeuws zeker is dat altijd zo. Het is een verberging van de een voor de ander en van de ander voor de een. Dus hij zegt, ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Dat betekent dat Kaïn zal verborgen zijn voor de Heer, maar het aangezicht des Heeren zou verborgen zijn voor Kaïn. Ja. Als je dat weet, dan begrijp je ook Jesaja 53 vers, weet ik zo gauw niet. Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. Hij was verbergende het aangezicht. Dat staat heel anders hoor in de vertaling. Kan ook niet helpen. Maar dit staat er in het Hebreeuws. Hij was een man van smarten, komma. Hij was verzocht in krankheid. Hij was verbergende het aangezicht voor ieder ander. Voor hem, voor zich, voor de vul maar wat in. Dat maakt niet uit wat je daarin vult, enzovoorts. En zo gaat het vers verder met te spreken over Christus. Niet over wat anderen deden, maar over wat hij deed. En een van de dingen was het aangezicht verbergen. Maar ik kom daar zo meteen op terecht, want ik wilde even een paar versen even prikken in het Oude Testament waar dat verbergen genoemd wordt. Er zijn er veel meer dan ik er nou noem natuurlijk, maar ik heb de belangrijkste maar zo'n beetje uitgepikt. Dan ga ik naar Deuteronomium 31... Dus ik noemde eerst Genesis 4 vers 14 en nu Deuteronomium 31. Even kijken, Deuteronomium 31 vers 17, dacht ik. Ja. Boven het gedeelte staat in mijn Bijbel de afval van Israël aangekondigd. Dus het gaat over een aankondiging van een ballingschap die ooit zou komen. En dan staat er, vers 17, zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken en ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Dat wil zeggen dat de Heer zijn aangezicht voor Israël zou verbergen, maar ook dat Israël voor het aangezicht van de Heer verborgen zou zijn. Het werkt naar twee kanten. En als je zo'n vers netjes leest, dan zie je dat er ook in staan. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Zodat er scheiding zou komen, als het ware. Dat zij ter spijze zijn en vele kwaden en benauwdheden zullen treffen. Dat het de dien dagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is? omdat mijn God in het midden van mij niet is. Als God in het midden van Israël woont, woonde hij in de tempel. Maar sinds de tempel verwoest is en sinds het Jodendom een verwoeste tempel kent, woont de Heer niet in het midden van Israël. En daarom treffen hen al deze kwaden. En daarom verbergt de Heer zijn aangezicht voor Israël. Zie, dan lees ik verder. Ik dan zal mijn aangezicht de 10 dagen ganselijk verbergen. Als ze nou netjes het Hebraïsme mee vertaald hadden, dan zouden we gestaan hebben. Ik dan zal mijn aangezicht de 10 dagen verbergende verbergen. Het is net als in het Maleis, hè? Alang, dat is gras. En alang, alang, dat is lang gras. Dat is gras, heel, heel nadrukkelijk gras, zal ik maar zeggen. En zo zeg je in het Hebreeuws verbergen, dat is normaal, dat is gewoon verbergen. Maar verbergende verbergen wil zeggen dat het ganselijk verborgen zal worden. Zo is het dan vertaald hier. Verbergen met grote nadruk, heel duidelijk. Net zo goed als in Genesis staat, ten dagen dat je daarvan eet, zult gij... De doodsterven is het vertaald, maar er staat, zult gij stervende sterven. Dat dubbel op, hè? Een dubbele verberging. Een dubbel sterven is het eigenlijk. En hier is het ook een dubbel verbergen. En dat is het ook, een dubbel verbergen. Omdat de situatie voor de wereld, voor de natuurlijke mens, is al zo dat God zich voor hem verbergt. Israël is daarop eigenlijk geen uitzondering. Maar na, want Israël is gewoon een volk te midden van de volkeren. Waar de Heer zich ook weliswaar in het midden van woont, maar waar de Heer zich wel eens ook verbergt. In de tempel namelijk, in het Heilige der Heiligen, achter het voorhangsel. Maar dat is dan tenminste nog in het midden van Israël. En de wolkolom was dan nog te zien enzovoorts. Maar het was toch al een verberging. Maar ook die wolkolom is later verdwenen in de dagen van Ezechiël. En de tempel is zelfs verdwenen, zodat de Heer zich met de trotsen van Israël nog veel nadrukkelijker verbergt. Wat voor de volkeren geldt, geldt nog met veel meer nadruk voor Israël. Dat geldt met alle dingen zo, hoor. Maar ik moet niet te ver verdwalen. Maar het blijft zo dat elk mens is een zondaar. Dat is zo. Alle volkeren zijn zondaren. Maar voor Israël wordt het met veel meer nadruk gezegd, omdat zij de weg tot zaligheid gekend hebben. Van oorsprong. Zij zijn juist Gods volk geworden doordat God zijn weg aan hen geopenbaard heeft. Als zij die weg niet kennen of afwijzen, worden ze daardoor meer schuldig gehouden dan degene die die weg nooit gekend hebben. Lijkt me een duidelijke zaak. Nou goed, ik ga er niet verder op in. Ik heb het in de tijd in deze vaart behandeld naar aanleiding van Romeinen 11, herinner ik mij. Waar gezegd wordt dat de heidenen als tegennatuurlijke takken geënt zijn in de olijfboom. Terwijl de natuurlijke takken er niet in geënt zijn. Die zijn er juist af. Zodat de positie van Israël vandaag de dag juist een achtergestelde is ten opzichte van de heidenen. Dat wordt wel weer anders. Maar nu is dat zo. Omdat alles ten opzichte van Israël met meer nadruk werkt. Dubbel werkt als het ware. En zo is hier ook. Ik dan zal mijn aangezicht. Want aangezicht staat voor de buitenkant van iets. Niet alleen het gezicht, maar ook de zijkant. En u weet, Mozes heeft de Heer gezien van aangezicht tot aangezicht. Maar het was wel de achterkant. Nee, staat erbij. Maar dat geeft niet. Het is aangezicht, het is oppervlakte namelijk. Hè? Zoals er staat dat... hoe staat het ook? Over de oppervlakte van de water. Het gelaat van de afgrond staat er dan in Genesis 1. Maar het is hetzelfde woord. Het aangezicht, oppervlakte namelijk. Dus de Heer zegt, ik zal mijn aangezicht, mijn buitenkant, dat wat van mij dan nog te zien valt op een of andere wijze, dat zal ik te 10 dagen verbergende verbergen. Met grote nadruk verbergen. Waarom? Om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. En omdat Israël zich heeft afgewend van de Heer, wendt de Heer zich af van Israël. Met als gevolg ballingschap en verberging. En dan zie je dus dat ballingschap en verberging direct bij elkaar horen. En je vindt ze samen in Esther. De geschiedenis van Esther. Want deze beide begrippen, die vinden we daar als decor. Als achtergrond. De ballingschap, de Medo-Persische ballingschap en een God die zich verbergt. Diezelfde waarheid vinden we in het volgende hoofdstuk. Deuteronomium 32 is dat, vers 20 bijvoorbeeld. En hij zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Het is gewoon een herhaling weer, hè. Maar u vindt het ook in wat ik al noemde, want ik ga maar even met grote stappen. U vindt het ook in Jesaja 54. Maar ook al in 53, hoewel het daar dan wat lastig vertaald is. Daar staat over de Messias, over de Christus. In vers 3 van Jesaja 53, er staat, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smart en verzocht in krankheid. En als je dat voluit leest, dan staat er dus, hij was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarte. Hij was verzocht in krankheid. En dan sla ik even zin over. En dan, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En daartussenin staat, hij was verbergende het aangezicht voor wie dan ook. Want als u zo'n Bijbel hebt als ik, en dat hoop ik dan maar, dan ziet u dat een iegelijk schuin gedrukt staat. En dat betekent dat het er in de grondtekst niet staat. En dat de vertalers het noodzakelijk gevonden hebben om het erin te voegen. En dat geeft ons het recht om het noodzakelijk te vinden om het er weer uit te halen. Dat hoeft niet altijd. Maar het staat niet voor niks schuin gedrukt. Hè? Dat staat er op dat wij het eventueel zouden overslaan wanneer we de kans toe zien. En wij zien er wel kans toe. Dan lezen we namelijk gewoon door. Hij was veracht, hij was de onwaardigste onder de mensen, hij was een man van smart, hij was verzocht in krankheid, hij was als verbergende het aangezicht. En dat als kun je wel weglaten, want dat is ook een interpretatie van de vertalers. Hij was verbergende het aangezicht voor wie dan ook. Het is vertaald met hem, maar het is voor wie dan ook, want dat begrip verbergen is een, hoe noemen ze dat, een betrekkelijke zaak, dat wil zeggen, het is verbergen voor wie? Dat hoort er altijd bij, verbergen voor wie? En er staat hier een woord bij, dus dan is het, hij was verbergende voor men, voor iemand, voor wie dan ook. En je mag het wel met hem vertalen, van mijn part, dan moet je voor hem invullen Israël of iets dergelijks, maar je moet het zeker niet met een hoofdletter schrijven natuurlijk. En dan wordt het een logische zin. Hij was veracht, hij was de onwaardigste, hij was een man van smarte, hij was verzocht in krankheid, hij was verbergend het aangezicht voor wie dan ook. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En dat dit zo is, dat het niet een truc van mij is of zo, dat ziet u meteen in het volgende hoofdstuk. Want het verhaal gaat gewoon door natuurlijk. Namelijk, in vers 4 van hoofdstuk 54 wordt gezegd dat de smaad van het weduwschap van Israël niet meer gedacht zal worden. En dat slaat op de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus, dan zal de weduwe Israël, wie een man immers overleden is, die weduwe, die zal weliswaar als weduwe daar zijn, maar de smaad van haar weduwschap zal niet meer gedacht worden. En in dat verband staat er vers 6, want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest, nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. Dat wil zeggen dat het nieuw huwelijk gesloten wordt tussen de Heer en Israël. Maar dat is in verband met het nieuwe verbond en in verband met de wederkomst van Christus dus. En dan staat er vers 7, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Hetgeen in verwijzing is naar Hosea 1 en 2. De ontfermingen, Rugama. Ik ga het toch niet, als u het niet weet, als u het niet begrijpt, geeft het niet. Ik kan het nou ook niet uitleggen natuurlijk zo gauw. Maar als u het wel weet, die geschiedenis, dan hebt u meteen een handvat. Hè? De Heer zal zich weer over Israël ontfermen, staat daar. Lo Rugama zal weer Rugama worden. En hetzelfde woord wordt hier gebruikt. Met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toon, vers 8, heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Nou, en dat is wat vers 3 zegt van Jesaja 53. In Jesaja 53 vers 3 zegt Israël over de Messias, hij was verbergende het aangezicht, eigenlijk voor ons. En in Jesaja 54 vers 8 zegt de Heer tot Israël, inderdaad, ik heb mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen, Rugama, zegt de Heer, uw verlosser. Zie, en dat is de bevestiging van de verklaring die ik zojuist gaf van Jesaja 53 vers 3. De Heer verbergt zijn aangezicht en in de toekomst wordt er gezegd, hij zal zijn aangezicht niet meer verbergen. En dat wordt dan ook zo gezegd in Ezechiël, Ezechiël 39. Ja, Ezechiël 39, het hoofdstuk waarover we zullen spreken. 26 januari, aanstaande op een zaterdag in het Bijbelstudiecentrum in Wezep, de hele dag, vanwege Gog en Magog, want het komt in deze hoofdstukken voor, Ezechiël 38 en 39. Maar als die kwestie van Gog en Magog voorbij is, die van Rusland dus, dan wordt er gezegd in vers 23 van Ezechiël 39... En de heidenen zullen weten dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat zij tegen mij hadden overtreden en dat ik mijn aangezicht voor hen verborgen had, heb en ze overgegeven in de hand hunne wederpartijders. En dan vers 24, naar hun onreinigheid en naar hun overtredingen heb ik met hen gehandeld en ik heb mijn aangezicht voor hen verborgen. En vers 29, en ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis Israël zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere, Heere. Waarna meteen het visioen komt van de nieuwe tempel. Want als de Heer zijn aangezicht niet meer verbergt, is de ballingschap voorbij. Ik heb het niet met nadruk gelezen, maar ditzelfde hoofdstuk zegt dat, ik zal hen vergaderen. Vers 25 was dat. Vers 24 zegt, ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen. Daarom vers 25, en nu zal ik Jacobs gevangenen wederbrengen, zal hij ontfermen over het ganse huis Israëls enzovoorts. Hij zal ze terugverzamelen. Vers 28 zegt dat ook. En vers 29 zegt, ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen. En hoofdstuk 40 spreekt prompt over een nieuwe tempel. Want de Heer zal zijn aangezicht niet meer verbergen. Dat houdt in dat Israël dus terugverzameld wordt uit de ballingschap naar het land. De verberging houdt op en dus houdt de ballingschap op. En dus is er weer een nieuwe tempel. Nou, die begrippen horen allemaal bij elkaar. Verberging, ballingschap en een gebrek aan een tempel natuurlijk. En als die verberging ophoudt, als de Heer zich weer openbaart, dat is in zijn wederkomst uiteraard, op de Olijfberg bijvoorbeeld, als de Heer zich weer aan Israël gaat openbaren, dan zal de tempel herbouwd worden en dan zal hij hen terugverzamelen uit al de volken. Dat zijn begrippen die de hele Bijbel door bij elkaar genoemd worden. Ik wilde u lezen over de zwervende en dolende Kain, maar er stond bij dat hij verborgen zou zijn voor het aangezicht des Heren. Ik had er niet eens aan gedacht. Maar dat heb je dan zo. Die dingen die komen naast elkaar in de Bijbel steeds tegen. En ze vormen nogmaals de achtergrond van de geschiedenis van Esther. Nou, ik laat het hier maar bij. Dus dan ga ik nog maar even nog wat zeggen over het boek Esther als zodanig. Het boek van Esther is een van de vijf Megillot. Megillot, zeg ik altijd maar gewoon. Anders mochten de mensen eens denken dat ik Hebreeuws ken, en dat is niet zo. Dus Megillot. Maar de vijf Megillot zijn vijf boeken, vijf bijzondere rollen uit het Oude Testament. Vijf bijzondere dichterlijke boeken, wij rekenen ze tot de dichterlijke boeken meestal. En die gelezen worden bij bepaalde feesten. Dat is in de eerste plaats hoort daartoe Hooglied, wat gelezen wordt in het Jodendom bij Pasen. Het Hooglied. Het Hooglied spreekt over een huwelijk tussen bruidegom en bruid wat gesloten zal worden. En Pesach, Pasen, heeft te maken met de verlossing uit Egypte. En u weet dat Israël uit Egypte verlost werd om de Heere een feest te vieren in de woestijn. Namelijk om daar te trouwen met de Heer. Een huwelijkssluiting die dan tot stand kwam bij de komst van de wet, bij Sinai. En vandaar het verband tussen Hooglied en de uittocht uit Egypte. Oftewel het Hooglied en Pascha. Hooglied wordt daarom gelezen bij Pascha. En dan heb je Rut, dat is de tweede van de Megillot. Wordt gelezen bij Pinksteren. Hoe de officiële verklaring van de Joden is, weet ik niet, maar Ik heb er niet zo moeite mee. Rut dan, hij wordt gelezen bij het Pinksterfeest. En het eigenaardige is dat Rut was de Moabitische. Rut was geen Jodin. Hè? Boek Esther, daar hebben we te maken met een Jodinnetje. Maar bij Rut hebben we te maken met een heidensmeisje wat Jodin wordt. Dat wil zeggen, ze, door haar huwelijk wordt ze ingelijfd bij het Joodse volk. Maar ook daarna, als ze weduwe wordt, dan zegt ze tegen Naomi, uw God, haar schoonmoeder, is uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Dat wil zeggen, het heidensmeisje wordt ingelijfd bij Israël. Oftewel, een heiden krijgt deel aan de zegeningen van Israël. Nou zeg ik het heel kort en ik doe Rut ook te kort nu, want er zit veel en veel meer achter. Want Rut is in feite een beeld van Israël, wat uit de heidenen terugverzameld zal worden, wat onder de heidenen gerekend is en toch weer in het bezit gesteld wordt van de zegeningen die God aan Israël beloofd heeft. Maar goed, ik moet het daarbij laten. Maar het boek Rut spreekt dus over het heidenen deel krijgen aan de zegeningen die in Israël beloofd zijn. En Rut wordt gelezen met Pinksteren, want wat gebeurde er nou met Pinksteren? Bij Pinksteren, weer heel kort verteld, is het zo dat we bij Pinksteren ongeveer de oprichting van de gemeente gedenken. Al of niet terecht, daar gaat het nou niet om, maar het heeft er in ieder geval verband mee. Hè? Want de gemeente werd feitelijk opgericht eerder, hoor. Mensen denken dat ik bedoel later, maar het is niet zo. Ik bedoel eerder, de gemeente vindt zijn oorsprong bij de opstanding van Christus. Er kan geen enkele twijfel over staan, heb ik ook nooit anders geloofd. Dat schuift mij wel in de schoenen, daarom zeg ik het even. Maar het is niet zo. De gemeente vindt zijn oorsprong op de Pinkster, op de Pasen, de opstanding van Christus. Maar de prediking ervan, die begint bij Pinksteren. Daar werd dan ook het evangelie gepredikt, met name aan de vreemdelingen. Dat wil zeggen aan Joden die uit het buitenland gekomen waren naar Jeruzalem om daar het feest te vieren. Het wekenfeest, het Pinksterfeest. En dat komt volstrekt overeen met de situatie van Roet, dat mensen uit het buitenland, die onder de heidenen gerekend worden, dan toch in ieder geval deel krijgen aan de zegeningen die in Israël beloofd zijn. En u ziet dus dat in de Joodse traditie heel wat puur Bijbelse waarheden liggen opgesloten. Ongeacht of men die nou herkent of niet. Nou, dat is Roet. En dan krijg je klaagliederen. Wordt uiteraard gelezen bij de herdenking van de verwoesting van Jeruzalem op de 9e van de maand Ab. De 9e van de 5e maand. Ja, net zoals ik heet, ja. Je schrijft het ook zo. Ja, de 9e van de 5e maand gedenkt men de verwoesting van Jeruzalem. En klaagliederen spreekt over de verwoesting van Jeruzalem. En de verwoesting van de tempel. Want dat ligt bij de Jood nog zwaarder, uiteraard, dan de verwoesting van Jeruzalem. Dan krijgen we Prediker. Dat is de 4e uit de reeks, gelezen op loofhutten. Dat is moeilijker uit te leggen, maar Prediker spreekt over de ijdelheid van het ondermaanse, zoals wij dat zo plechtig zeggen. De ijdelheid van het bestaan in deze wereld. Zeker wanneer wij de zich verbergende God niet kennen. Voor zover de zaak onder de zon ligt, is het ijdel, zal ik dan maar zeggen. Alleen boven de zon, dat wat boven de zon is, dat maakt het bestaan wel degelijk inhoudvol. Maar dat heeft te maken met een God die zich verbergt, inderdaad, boven de sterren en achter de zon, hè? Ja, ik verwijs even naar het liedje. Ja, boven de sterren, hè? Of boven de starren is het eigenlijk, geloof ik, hè? Satar, want het is star. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar Prediker is de... Het boek is genoemd naar de schrijver die uitspraak deed. Het is eigenlijk de uitspreker. Het boek Prediker komt overeen met het Nieuwtestamentische woord voor gemeente. De uitgeroepenen. De prediker is degene die uitroept. Kahal in het Hebreeuws. Maar de prediker is Salomo. En die is een beeld van de vredevorst, de echte vredevorst, namelijk Christus. In de 1000 jaren, zal ik maar zeggen. En daar heb je het verband met het loofhuttenfeest. Want het loofhuttenfeest is een beeld van het 1000-jarig rijk. En vandaar dat prediker gelezen wordt in verband met het feest van loofhutten. Het spreekt namelijk over De ijdelheid van het aardse bestaan, wanneer God er zich niet mee zou bemoeien. Wanneer God er geen rol in zou spelen. Maar God speelt er wel een rol in en dat wordt herdacht in het feest van Loofhutten. Nou, meer kan ik er niet over zeggen of ik moet het Loofhuttenfeest gaan verklaren. Hè? Maar daarna komen we bij het vijfde. De vijfde van de Megillot, dat is het boek Esther. Wat gelezen wordt ook op een feest, maar dat is een niet al te bijbels feest. Dat is namelijk het feest van Purim. Purim, eigenlijk. Het feest van het lot, heet het eigenlijk. Dat is het feest van de herdenking van wat in de dagen van Esther gebeurde. Het feest wat gevierd wordt op de 14e en 15e van de maand, van de 12e maand, de maand Adar. Want vanaf die dagen, de 14e en 15e van de maand Adar, eigenlijk 13, 14 en 15 van de maand Adar, vinden we de redding van Israël, zoals vermeld in het boek Esther. Dus Purimfeest vindt zijn oorsprong in het boek Esther, vandaar dat Esther gelezen wordt op het Purimfeest. Megillot heet het. De enkelvoud is Megilla, dus zo heet zo'n boekrol. Er zijn dus 5 van deze rollen, ik heb ze net genoemd. Hooglied, Rut, Klaagliederen, Prediker en Esther zijn de Megilla. En dat zijn speciale boekrollen. En die naam Megilla, dat is heel eigenaardig, die komt van het woord gal. Gal eigenlijk, of Gol. Dat zit ook in Golgotha, hoofdschedel, Gulgolet. Het zit ook in Gilgal, rollen, of wedergeboorte eigenlijk, maar rollen. En het zit ook in Galut, dat is ballingschap. Dat hebben ze allemaal weer bij elkaar, want dat Megillah van Gal, dat drukt uit dat het gaat om een rol. Een boekrol namelijk. Een Megillah is gewoon een boekrol dus. Maar het eigenaardige is dat zo'n boekrol in de praktijk bestaat uit twee rollen. Dan moet je eens opletten. Dan lezen we nog geen letter in de Bijbel. Maar we pakken er een echte. Dat is een boekrol dus. Want zo was een boek van oorsprong, hè? De rol des boeks. Een boekrol. Maar zo'n boek bestaat meteen uit twee rollen. Dus één gal en nog een gal. Oftewel een gil en een gal. Hè? En dat betekent dat zo'n boekrol op zich al spreekt van wedergeboorte. Gilgal is namelijk het Bijbelse woord, het Hebreeuwse woord voor wedergeboorte. Voor reïncarnatie, zeggen de Joden. Maar daar moet je niet zo zwaar aan tillen natuurlijk. Want zelfs in het Nederlands zijn dat synoniemen geworden. Het is het woord voor wedergeboorte. Gal namelijk staat voor vormwording, voor iets wat gestalte krijgt. En tweemaal gal, of dan gilgal, zoals dan uitgesproken wordt, wil zeggen dat het voor de tweede maal gestalte krijgt. En dus is het niet geboorte, maar wedergeboorte. Nou, een boekrol op zich bestaat uit twee rollen. Eén om af te rollen en één om op te rollen. Dus op zich, het lezen van een Bijbel, het lezen van het boek, het lezen van de Megillah, is al het uitdrukken van wedergeboorte. Het wordt van de ene rol afgewikkeld, gaat de andere rol op. En dat heb ik niet uitgevonden, die gedachte hoor. Dat het dat is. Dat is van oudsher bekend. We zijn het alleen wat verleerd, dit soort dingen. Men noemt het dan geen wedergeboorte hoor. Maar men heeft wel in de gaten dat het een heel essentiële zaak is. Men begrijpt heel goed dat van de ene rol het verleden wordt afgewikkeld. Nee, ik moet anders zeggen. Van de ene rol, van de volle rol, de toekomst wordt afgewikkeld naar het heden. Dat is een stuk wat je dan leest. En als je het gelezen hebt, draai je het op naar de kant van het verleden. En het lezen door een boek heen is het passeren van de tijd. Door de geschiedenis heen. Door de historie heen. En historie, dat woord gebruik ik nou, dat is ook met opzet. Want historie betekent niet geschiedenis. Historie wil zeggen geschreven geschiedenis. Vandaar dat we spreken over prehistorie. Dat is geschiedenis die nog niet geschreven werd, omdat men niet schreef. Dus historie is geschreven geschiedenis. Dat betekent het woord letterlijk. Zie? Maar de essentie van de geschiedenis is juist dat er geschreven staat op voorhand dat God het vastgelegd heeft in zijn woord. Ik had bijna gezegd geopenbaard, maar in dit geval had ik moeten zeggen, God heeft het verborgen in zijn woord, in de rol, in de Megillah, want daar staat het in. Want begrijpt u me nou goed, hij heeft het in zijn woord geopenbaard, dan heb ik hem opengevouwen voor u. Maar als ik nou dichtklap en voor jou zeg, hij heeft het in zijn woord verborgen. Mooi zwart kaf eromheen, hier staat het in, maar het is erin verborgen. Als je het woord niet opent, of als hij de rol niet afrolt, zul je het nooit vinden. Dus beide dingen zijn waar, God verbergt zich, maar hij openbaart zich ook. Maar dan moet je wel de rol openen. Niet alleen in de zin van dat we het boek moeten lezen, maar ook in de zin van dat we de geschiedenis mee moeten maken. En een plaats moeten hebben door de tijd heen, vanaf het verleden naar het heden, naar de toekomst toe en zo erdoorheen enzovoort. En het aardige van het lezen van zo'n rol is dan natuurlijk toch dat wij weten wat er geweest is, als het goed is. Dat hebben we gelezen. Dat hoop ik tenminste. En wat de toekomst brengt, weten we dan misschien niet altijd. Maar het staat wel vast. Want het is al geschreven. En daaruit putten wij onze kracht feitelijk. Het is nog niet gepasseerd, maar het staat er al wel. Het is niet voor niks zo dat men het Jodendom beschuldigt van fatalisme. Men zegt, ja, ze laten zich allemaal zo gelaten, allemaal maar over zich komen. Ze gingen blijmoedig naar de gaskamer, dat is allemaal bekend. Zonder het minste protest over het algemeen. En men liet het over zich komen. Zo van, het zal dan wel zo moeten. En tot vandaag aan de dag ken ik Joden die het precies zo zeggen, ongelovige Joden meestal trouwens, die precies zo zeggen, ja, wat ons overkomt, de Almachtige, de Eeuwige heeft het zo bepaald. Misschien ook niet, maar als hij het niet zo gewild heeft, dan had hij het wel voorkomen. En dus het is in zijn weg en hij doet maar. Het zal wel goed zijn, zo. Dat is natuurlijk tamelijk gevaarlijk, fatalisme. Omdat het de schrift passeert, in dit geval. De vraag is, waarom gebeurt het allemaal zo? En dan blijkt dat God dat geopenbaard heeft. Je kunt wel zeggen, God heeft het zo gewild, maar daar ben je natuurlijk niet mee klaar. Maar het verschijnsel dat men zo fatalistisch is, dat vindt hier in zijn oorsprong. Men zegt, het staat toch allemaal vast, komt toch zoals het komen moet. Het boek wordt gerold. Oftewel, de geschiedenis moet zich afspelen. Van Adam af, van Genesis 1 af, tot Openbaring aan toe. Wat ons betreft dan, hoewel zij Openbaring natuurlijk niet kennen. Maar de geschiedenis moet zo zijn loop hebben en dat is het dan. En het lezen van het woord is hetzelfde als het voorbijgaan van de geschiedenis. Vandaar dat men dan ook heel veel nadruk erop legt dat men in een bepaalde tijd de hele Torah, de hele wet, het hele Oude Testament gelezen moet hebben. Of soms zelfs, ja, in ieder geval de hele wet, niet het hele Oude Testament. Niet altijd, maar de wet in ieder geval. Men moet de vijf boeken van Mozes in ieder geval eens in het jaar volgens een systeem doorlezen. Het moet de tijd passeren. Zie? Nou, wat deze boekrollen, deze Megillot nu uitdrukken, is dat God zich verbergt in de rol. In de gal, zal ik dan maar zeggen. De gol of gal. Of in de galut. Dat is een uitbreiding van datzelfde woord. En nou betekent het ballingschap. En een andere manier om het te zeggen is dat het woord van God, wat tot ons gekomen is, hier op aarde in ballingschap gegaan is. Ik hoop dat u begrijpt wat ik zeg. Het woord zelf is in ballingschap gegaan. Hoe dan? Wow. In een boek. Dan ligt het in besloten, vastgelegd. Het moet natuurlijk een rol zijn, maar goed, hè? Daar ligt het in opgesloten. Het heeft wel, je kunt er aan de buitenkant tegenaan kijken. Het heeft een bepaalde gedaante gekregen. Het heeft vorm, dat is gal, gekregen hier in deze stoffelijke wereld. Maar wat er gebeuren moet, is dat het moet rollen. Nicodemus. Want Gilgal wordt meestal vertaald met wentelen, rollen. Zo staat het, hè? De Heer heeft de smaad van zijn volk afgewenteld, staat er. Daarom noemde men die plaats Gilgal. Maar het is het gewone woord voor wiel, hoor. Rollen, wentelen, maar het is tegelijkertijd wedergeboorte. Men spreekt dan ook over het rad der wedergeboorte. Het moet draaien, het moet passeren. En de enige zin van deze wereld waarin wij leven is dat wij hier geboren worden opdat wij wedergeboren zouden worden. Wij zijn een oude schepping geworden opdat wij een nieuwe schepping zouden worden. De eerste Adam is op de aarde geplaatst, opdat uit hem de tweede Adam zou voortkomen. Ja. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Adam wijst op Christus. Adam, de eerste Adam, is hier, opdat de tweede Adam eruit voort zou komen. Abraham was hier en de roeping van Abraham heeft zijn zin gekregen, opdat uit hem de tweede Abraham, het zaad van Abraham, namelijk Christus zou voortkomen, enzovoort. Hetzelfde kun je zeggen over David. De eerste David is opdat de zonen Davids daaruit zou voortkomen. En wat dacht u van Melchizedek, om dan nog maar eens iemand te noemen, of Mozes, een profeet, als hij zou komen. Kortom, al die dingen worden vervuld in dat wat later komt. Het is een kwestie van doorrollen. Zie? God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het hele oude verbond heeft maar één functie. Te wijzen op dat wat er voor in de plaats zou komen. Dat klinkt zeer negatief, dat weet ik. Maar een heleboel prediker klinkt ook negatief. Ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. Onder de zon. Maar al die dingen wijzen naar dat wat boven de zon is, of dat wat van boven de zon komt. Namelijk God zelf. Die zich verbergt in de ballingschap. Maar hij is er wel. En de ballingschap wordt dan uitgebeeld als de rol. De galut wordt uitgebeeld als de Megillah. Hangen samen. Maar in die ballingschap vinden we toch, als we opletten, de Heer die daarin actief is. Net zo goed als we dat vinden in de Megillah, in de boekrol. En zeker in de boek Esther. In de rol van Esther. Want in het woord van God vinden we inderdaad God werkzaam en actief terug als de zich openbarende. En het blijft zo dat, hoewel het boek Esther dan heet Ik verberg mij, dat God zich wel degelijk via ook het boek Esther aan ons openbaart. Waarom? Omdat hij zich daarin verborgen heeft. Ik hoop dat u die logica kunt volgen. Hij zit daarin. Maar het vraagt enige studie om erachter te komen. En ik ben me goed bewust dat het boek Esther is nou niet een geliefkoosd onderwerp voor bijbelstudies. En dat komt omdat het een verdraaid moeilijk boek is. Ik zeg het wat onparlementair, maar zo is het nou eenmaal. Het is een erg moeilijk boek, omdat het ingaat op de allerdiepste dingen van deze wereld. De reden waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En dat maakt het heel moeilijk om te verklaren. Maar als je het één keer begrijpt, en dat kost tijd, daarom heb ik ook helemaal geen haast. Als je het eenmaal begrijpt, dan begrijp je heel wat meer van de wereld zoals wij die kennen. Maar meer nog, dan begrijp je heel wat meer van Gods doen en laten in deze wereld. Ook in het verborgene. En ook over wat God doet en laat in ons. Want wat hij in ons doet, doet hij ook in het verborgene. En daar moet ik het helaas bij laten. Want de tijd is weer om. Er was een wat lange introductie tot het boek. En de volgende keer gaan we het boek zelf in. Ik kan het ook niet helpen. Als we 3 uur gehad hadden voor een introductie, dan hadden we de tweede helft van deze avond nu besteed aan het boek zelf. Dan hadden we daarin direct gelezen. Daar ben ik nou niet aan toegekomen. Dat hoort eigenlijk niet zo, hè. Maar de volgende keer zullen we wat dieper op het boek zelf ingaan. We zullen eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat u het bent die ook in onze ballingschap bent meegegaan. We danken u dat u zich aan ons hebt willen openbaren. Dat u zich hebt geopenbaard in het woord wat wij mogen openen, wat we mogen lezen, wat we mogen ontrollen en weer oprollen, opdat we mogen komen tot kennis van uzelf. We danken u, Vader, dat we daardoor mogen zien dat we toch niet alleen zijn. Dat we u weliswaar niet fysiek zien. En dat we moeten zeggen, moeten vaststellen dat u zich verbergt en dat de hemel van koper schijnt te zijn. Maar we danken u dat we uit uw woord mogen weten dat u zich met ons bemoeit. Dat u met ons meegaat, dat u ook onze wegen leidt. En dat u ook het bestaan wat wij hier hebben onder de zon inhoud geeft vanuit uzelf. Vanuit de troon der genade die zich bevindt boven de zon. We danken u, Vader, dat we dat mogen leren verstaan. Dat de opening van uw woord licht geeft. Dat die opening van uw woord dus ook leven geeft. En dat we door de opening van de boekrol mogen komen tot kennis van uzelf. En mogen komen tot wedergeboorte door het zaad der wedergeboorte. We danken u, Vader, dat we zo uw woord mogen lezen. Dat we ook de geschiedenissen van het Oude Testament en de geschiedenissen van Israël mogen leren verstaan en mogen zien dat ze ons uiteenzetten hoe u handelt met betrekking tot deze wereld. En dat ze ons uiteenzetten wie u bent. Wij danken u, Vader, dat we u mochten leren kennen. Dat we u nog steeds beter mogen leren kennen. Dat we u mogen kennen als degene die ons liefde, barmhartigheid bewezen hebt in Christus. Die ons getrokken heeft uit deze tegenwoordige wereld en ons een plaats gegeven heeft aan uw rechterhand in de hemel. Wij danken u, Vader, dat u ons leven daar geplaatst hebt in Christus en verborgen bij uzelf. Maar we danken u dat we met u die verborgen gemeenschap en omgang mogen smaken. Zo mogen wandelen aan uw hand, afgezonderd van de wereld, maar bestemd voor een hemelse toekomst en een hemelse erfenis die u ons wilt geven.